Ja, een kort thema, Israël. En daar valt natuurlijk ontzettend veel over te zeggen. Eerst even mijn keel smeren. Het is misschien wel een gevoelig thema. Er zijn heel veel meningen over. We hoeven de krant maar open te slaan of naar het nieuws te kijken. En bijna elke dag komt Israël wel voorbij. En dan zie je allerlei meningen die naar voren komen. Maar eerst maar eens even een paar vragen. Daar hoef je niet direct antwoord op te geven. Maar even een paar vragen die ik bij jullie neerleg. En die je mee mag nemen in jouw gedachten. Tijdens deze dingen die ik wil doorgeven. In hoeverre zijn jullie betrokken bij Israël? Bid je voor Israël? Volg je het nieuws? Steun je Israël? Ben je betrokken op praktische manieren? Heb je überhaupt een idee over Israël? Gewoon een aantal vragen die zo even genoemd kunnen worden, waarmee je bij wijze van spreken al kunt zeggen van nou, die schrijf ik op, dan ga ik mee naar huis en dan ga ik eens over nadenken. Want het is goed om daarover na te denken. Om te ontdekken van hoe zijn wij met Israël bezig? Hoe zijn wij betrokken bij het volk wat God heeft uitgekozen? Als we kijken naar Israël, naar het land, het volk, dan is dat een land en volk wat veel in beweging zit. Mensen over de hele wereld, van hoog tot laag, hebben wel een mening over dat landje, over dat volk. Iedereen bemoeit zich ermee. En vaak is het zo dat de meningen die geventileerd worden, dat die nou niet bepaald positief zijn. Politiek gezien staat Israël bijna dagelijks in het beklaagde bankje. En moeten zich verantwoorden voor de keuzes die ze al of niet maken. Dat ene kleine speldenprikje, vergeleken met de rest van de wereld. Continu staat de schijnwerpers gericht op dat land. Honderden resoluties worden in de VN aangenomen. Er zijn tig gebieden in de wereld waar conflicten zijn, waar gedoe is en weet ik het allemaal. Maar op het moment als er iets met Israël aan de hand is, dan komen ze bij elkaar en dan gaan ze erover praten en dan nemen ze weer een resolutie aan. En over heel veel andere gebieden in de wereld hoor je de VN niet. En ik weet niet of jullie het nieuws een beetje gevolgd hebben, maar de afgelopen weken is er weer een nieuwe hype naar boven gekomen. De erkenning van de zogenaamde Palestijnse staat. Zweden was de eerste die dat gedaan heeft, Frankrijk de tweede. Ergens half december wordt er in Europa over gesproken, zodat Europa daarover gaat stemmen. Nou, en dan zal het niet lang meer duren of in de VN gaat het ook gebeuren. Opnieuw weer allerlei zaken die gefocust zijn op Israël. En dan wij, de kerken, wij, christenen. Hoe kijken wij naar Israël? Kijken wij ook negatief naar Israël? En hebben wij ook elke keer dat vingertje wat we omhoog steken? Of zijn we betrokken bij dat volk? Zijn we betrokken bij dat land? En doet het iets in ons hart? Ik las deze week een artikel. En daar stond een kop boven die wel even binnenkwam bij mij. Daar stond namelijk: Jodenhaat in Nederland. Dubbele punt. De kerken blijven stil. En daar ben ik eens over nagedenken en ik heb ook dat artikel gelezen en dan denk ik van ja, dat is een waarheid. Hebben jullie enig idee wat er op dit moment, laten we alleen even over Nederland praten, wat er in Nederland gebeurt met Joden? In Amsterdam durven de Joden niet meer met een keppeltje op te lopen. Bang dat ze of in elkaar geslagen worden of uitgescholden worden of wat dan ook. Als bekend is waar Joden wonen, krijgen ze stenen door de ruit heen. Dat hoor je niet in het nieuws, maar het gebeurt wel. Het Geider in Amsterdam, een Joodse school, moet extra bewaking regelen om de school te bewaken. Omdat er allerlei dreigementen zijn geuit naar die school. School waar kinderen op zitten. Kinderen zoals hier, zo'n school. Ik weet niet of jullie daar wel eens geweest zijn, ik ben er wel eens geweest, er staat een hek van 2 meter rondom die hele school heen. Er staan, nou ja, beveiligingsmensen en weet ik wat allemaal. En daar moeten die kinderen naar school. Is dat bizar? En dat is Nederland. Dan heb ik het nog niet eens over de rest van de wereld. Dus ook in Nederland gebeurt dit. En wat horen we aan geluiden in de kerken? Misschien chargeer ik een beetje, maar het is inderdaad, het blijft stil in de kerken. Mijn vraag is dan waarom? Laten wij ons als christenen meeslepen door de publieke opinie? Gaan wij mee in die negatieve spiraal en continu het wijzen met het vingertje naar dat volk, dat land? Begrijp me goed, ik praat niet alles goed wat daar gebeurt. Hè? Elk land maakt fouten, dus ook in Israël worden fouten gemaakt, absoluut. Maar toch. En als we werkelijk willen weten hoe het met Israël gesteld is, dan kunnen we natuurlijk de krant pakken en het nieuws kijken, maar dat is allemaal gekleurd nieuws. Wij zijn in de bevoorrechte positie dat we familie in Israël hebben wonen, dus wij horen wel eens andere dingen. En dan kom je al heel gauw tot ontdekking dat wat in de krant staat nou niet helemaal klopt met wat er in werkelijkheid gebeurd is. Hoe er gemanipuleerd wordt met foto's en met teksten en weet ik wat allemaal. Maar willen wij weten wat er met Israël aan de hand is en wat God met Israël wil, dan horen we dit boek te pakken. Niet de krant, ja, die mag je er later bij pakken, maar eerst in dit boek kijken en ontdekken van, hé, wat zegt God zelf over dat volk? En als we kijken naar de kerkelijke geschiedenis, dan weet je, dan hebben wij niet zo'n positieve geschiedenis met betrekking tot Israël. Het is zelfs zo ver gegaan op een gegeven moment dat wij als christenen, gedreven door hoogmoed, ons in de plek gesteld hebben van Israël. En gezegd hebben van, weet je, Israël heeft de Messias gedood, ze hebben hem niet geaccepteerd, dus de kerk is in de plaats van Israël gekomen. En misschien denk je van, ja, dat was van vroeger of zo, maar dat leeft vandaag de dag nog steeds. Er zijn zelfs kerken in Nederland die dat opnieuw onder het stof vandaan halen. En dat is een grote schuld die we hebben. Een grote schuld die we hebben naar dat volk toe. En bovenal naar God toe. He, want er wordt er gezegd dat de beloften die in de Bijbel staan, de beloften voor Israël, die zijn allemaal overgegaan naar de kerk, het geestelijke Israël. Maar al het oordeel, dat is wel bij Israël gebleven. Dus we meten ook nog maar twee maten. Het positieve is voor ons, het negatieve dat is voor hun. En als we kijken naar de geschiedenis, dan zien we dat dat ook enorme gevolgen heeft gehad. Want het is al vanaf zeg maar ongeveer het jaar 300 dat er een definitieve breuk ontstaan is tussen het volk Israël en de kerk. En daar is het begonnen dat de kerk zich in de plaats heeft gezet van Israël. En daar hoeven we... Er zijn heel veel dingen te noemen, maar twee dingen die er uitspringen zijn de kruistochten en de Tweede Wereldoorlog. Dat is allemaal het gevolg van de vervangingstheologie, om het maar even met een term te benoemen. Als we kijken naar Israël, dan... voor mij staat als een paal boven water. God heeft dat volk uitgekozen. Dat staat heel duidelijk in zijn woord. En in het woord heeft God nergens, maar dan ook nergens, die belofte teruggetrokken. Sterker nog, hij heeft het juist bevestigd. Keer op keer op keer op keer. Hoe fout ze ook bezig waren, maar God is met dat volk bezig blijven gaan. En weet je, we kunnen vanochtend lang niet alles bespreken rondom Israël. Daar hebben we echt dagen voor nodig. Maar ik ga wel proberen om iets aan jullie mee te geven dat misschien jullie helpt om wat meer te zien hoe God met dit volk bezig is. Nou, het eerste, ik zei het al, Israël is door God uitgekozen. In Deuteronomium 7, vers 6, ik heb niks op de biermen, dus we gaan lekker wat dingen doorlezen. Een aantal teksten noem ik gewoon. En straks gaan we wat specifieker naar Romeinen 11 kijken. En dan zou ik zeggen, van, pak je bijbeltje erbij en dan gaan we daar even wat specifieker naar kijken met elkaar. Deuteronomium 7, vers 6, daar staat het volgende. Want u bent een heilig volk voor de Heere, uw God. De Heere, uw God, heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem, om voor hem tot een volk te zijn, dat zijn persoonlijk eigendom is. Hoe duidelijk wil je het hebben? Het zijn woorden van Mozes, die Mozes zei tegen het volk. En die woorden heeft hij eerder van God ontvangen. En dat lezen we weer in Exodus 19, vers 5 en 6. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Want de heel de aarde is van mij. U dan, u zult van mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Woorden van God die Mozes heeft gekregen om aan het volk bekend te maken. Een volk wat specifiek uitgekozen is. Maar het begon natuurlijk al eerder. Het begon al bij Abraham. Genesis 12, vers 1 tot 3. En dan zei de Heere God het volgende tegen Abraham. De Heere nu zei tegen Abraham, ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Wauw. Je zou maar zo'n belofte meekrijgen. Dat jouw geslacht een uitverkozen, uitverkoren geslacht is. En dat het tot zegen zal zijn voor de hele wereld. En dat wie hen zegent, gezegend zullen worden. En dat wie hen vervloekt, ook vervloekt zullen worden. Nou, de geschiedenis laat zien dat dat aan alle kanten zo werkt. Eventjes tussendoor al. Bijvoorbeeld alleen al het feit rondom zelfstandig worden van Israël in 1948, waar in het jaar daarvoor, jaren daarvoor, de Engelsen al een beetje een vies spelletje hebben gespeeld. Ze hadden landen en gebieden over de hele wereld. Vanaf dat moment is het rijk van het gemeenebest, zoals dat heette, is stilaan af gaan brokkelen. En zijn ze allerlei gebieden kwijtgeraakt. Gewoon maar eventjes om te laten zien van, hey, het is werkelijk wat in het woord staat, dat doet God ook. Dat even tussendoor. Dus God kiest Abraham en zijn nageslacht en die lijn die is doorgegaan. Naar Isaac, naar Jacob, naar de 12 zonen van Jacob en zo steeds verder. God heeft een lijn uitgezet en daar is hij nog steeds mee bezig. En die lijn gaat door tot de dag van vandaag. En die zal nog verder doorgaan. God komt niet terug op zijn belofte. Anders zou God niet te vertrouwen zijn. Maar God bevestigt keer op keer wat er met dat volk gaat gebeuren. En dat volk zijn volk is. Alleen de wereld, de mens, wil dat niet accepteren. Er komen heel veel artikelen voorbij, nieuwsbrieven, brochures. En dan staat er vaak een titel boven, Kerk en Israël. Ik weet niet of jullie dat wel eens gelezen hebben of gehoord hebben. Sowieso is de volgorde verkeerd. Als je al zoiets doet, zou je het om moeten draaien, Israël en de kerk. Want we zijn wel ontstaan vanuit Israël, om het maar even zo te zeggen. Maar ik wil dat ook een stukje persoonlijker maken. Want dat klinkt natuurlijk een beetje ver weg, Israël en de kerk. Maar Israël en jij, dat komt dichterbij. Daar worden we zelf eventjes bij betrokken. Ik zei al, in de Bijbel is er heel veel te vinden over Israël. En we kunnen lang niet alles lezen, we kunnen lang niet alles bekijken, maar als je een begin zou willen maken om eens te gaan ontdekken van, hey, hoe is God nou met Israël bezig? Pak de Romeinenbrief, hoofdstukken 9 tot en met 11, en ga die maar eens lezen en bestuderen. En ga daar eens in ontdekken hoe God ook vandaag de dag nog steeds bezig is met zijn volk. En daarin staan ook allerlei zaken die hij nog uitlegt van wat er nog gaat komen. Nou, en als je dan de verwijzingen gaat lezen, dan kom je vanzelf bij de profetieën en weet ik het allemaal. En voor je dat je het weet, ben je de hele Bijbel bezig. Echt mooi om te doen. Dus zou ik jullie willen aanmoedigen. Nou, als we Romeinen 9 en 10 lezen, dan krijg je een beetje de indruk dat Israël aan de kant geschoven is. Ze hebben de Messias niet geaccepteerd. Ze willen vanuit de wet leven. Ze willen het zelf doen, zeg maar, om in een goed blaadje bij God te komen. En dan denk je van, ja, duidelijk toch, hè? Dus God heeft ze aan de kant gezet. En dat was het dan. Maar Als we dan even kijken naar Romeinen 10, vers 21, heeft Paulus dus een heel betoog gehouden, al twee hoofdstukken lang. En dan zegt hij aan het eind, Romeinen 10, vers 21, met het oog op Israël, zegt hij, dat is God, echter, heel de dag heb ik mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. En dan zou je inderdaad de indruk kunnen hebben van, hij is er helemaal klaar mee. Van jongens, zoek het even lekker zelf uit. Ik ga met andere mensen verder. En dan kijken we naar 11 vers 1. En dan zegt Paulus, ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Paulus is daar heel duidelijk over. En hij gaat het zelfs uitleggen. Hij gaat uitleggen dat hij zelf deel is van het volk. Hij haalt het voorbeeld van Elia erbij, die ook dacht dat hij de enige overgebleven was. En dat God hem moest duidelijk maken van, hé, er zijn er nog 7000. En die hebben de knie niet gebogen voor Baal en die zitten in dezelfde positie als jij. En ik ga door. Paulus legt uit aan de hand van de profetieën, aan de hand van de geschiedenis, dat God nog steeds doorgaat met dat volk. En in vers 8, daar zegt hij, we zijn in hoofdstuk 11, hè, daar blijven we even, dus ik noem alleen de versen even. Vers 8, daar staat, God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden. En als we een beetje kijken naar het volk Israël, en als je daar een beetje mee bezig gaat, als je daarover leest, dan kom je dat ook tot ontdekking. Dat de Joden, het volk Israël, toch een beetje blind zijn, zeg maar, voor Jezus. Blind zijn voor hun Messias, Yeshua. Het is zelfs zo, dat als je met ze in gesprek gaat, en dat lukt mij soms nog wel eens, en je gaat dan vertellen over dat je van hun God houdt, en dat je gewoon geweldig vindt om hun God te kennen, want zo praat ik dan, en dan komt het gesprek ook wel eens op Yeshua, op Jezus, en dan ga ik uitleggen dat het hun Messias is. De mond valt open van verbazing. En als je dan gaat vertellen dat Yeshua een Jood is, dat weten ze ook helemaal niet. De meesten tenminste. Waarom? Omdat wij Jezus hebben verchristelijkt. We hebben hem zijn Jood zijn afgenomen. En dat is een enorme kloof die er is ontstaan tussen de kerk en Israël. Wij moeten weer terug en laten zien dat Jezus, Yeshua, hun Messias, dat het een Jood is. Iemand van hun volk. En dat hij gekomen is voor hen. En dan krijg je prachtige gesprekken. Niet dat ze dan direct allemaal tot geloof komen, maar het zet hen wel aan het denken. Er gebeurt iets bij hen. En dat is ook precies wat God bezig is om te doen. In 25 tot en met 32 van hoofdstuk 11, komen we straks ook nog wel een beetje langs, maar als je dat leest, ik lees even twee versen, 25 en 26. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, omdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat zegt hij dus tegen de gelovigen, wij, ons dus, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. Wauw. Er gaan nog grote dingen gebeuren in Israël. Er gaat een gigantische opwekking komen. Daar ben ik vast van overtuigd. Maar we lazen al in dat ene vers dat de verharding, de blindheid zeg maar, van de Joden, dat God daar een bedoeling mee had. En die bedoeling is dat wij het gingen ontdekken wie Jezus is. Dat de deur voor de heidenen open werd gezet. Dat de deur voor ons open werd gezet. Als God dat niet gedaan had, hadden wij hier niet gezeten. Dan was hij alleen nog maar met dat volk Israël bezig geweest. Maar God heeft niet alleen het volk Israël op het oog, heeft hij een speciaal oog op, maar heeft ook het oog over de hele wereld. En hij wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat. Hij wil dat iedereen behouden wordt. Hij wil dat iedereen hem gaat leren kennen. Maar dan komt het. Dan ga ik terug naar vers 11. Ik zeg dan, dat zegt Paulus dus, hè? Ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Hè, met andere woorden, dat ze dus, nou ja, compleet aan de kant geschoven werden of zo. Opnieuw zegt hij weer, volstrekt niet. Door hun val, of beter vertaald is eigenlijk, door hun overtreding, echter, is de zaligheid, de behoudenis, tot de heidenen gekomen. En dan komt het om hen tot jaloersheid te verwekken. Worden de Joden jaloers op ons? Denk het niet, hè? Dus wij hebben een probleem. Want dat staat hier. De behoudenis, Jezus, is tot ons gekomen. Waarom? Zodat wij de Joden tot jaloersheid zouden verwekken. Dat de Joden zouden zeggen van, wow, wat is dat? Zij volgen onze Messias. En er gebeurt iets met ze. Daar wil ik meer van weten. En wat gebeurt er? Wij hebben ons in hun plaats gesteld. We hebben hen afgeschreven en hebben het allemaal naar onszelf toegetrokken. Dat is ons probleem. Dat is niet het probleem van het Joodse volk. Dat kan ons aangerekend worden. Een zonde waarvan wij ons moeten bekeren. We gaan een paar versen achter elkaar lezen. En dan begin ik in, even kijken, bij vers 17. En dat stukje heb ik eigenlijk gepakt om uit te leggen hoe de situatie is rondom het Joodse volk en welke plek wij daarin hebben. Ik begin te lezen vanaf vers 17, dus Romeinen 11 vanaf vers 17. En dan zegt Paulus het volgende. Als nu enige van die takken afgerukt zijn en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel. U draagt de wortel niet, maar de wortel u. U zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt opdat ik zou worden geënt. Dat is waar, door ongeloof zijn ze afgerukt en u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goede tierenheid, als u in goede tierenheid blijft. Anders zult u ook afgehouden worden. En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden, want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in om de tamme olijfbomen geënt bent, hoeveel te meer zullen zij, die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom. Want ik wil niet, broeders en zusters, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, omdat u niet wijs zou zijn in eigen ogen, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheid afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Ze zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen. Want de genadegave en de roeping van God zijn onberouwelijk. Nou, als je al een beetje hebt geprobeerd mee te denken, ja, duidelijker kan het niet zijn, hè, als wat hier staat. Maar we gaan er gewoon eens eventjes wat meer naar kijken. Paulus gebruikt het voorbeeld van een olijfboom om duidelijk te maken welke plek Israël heeft en welke plek wij hebben. Israël is natuurlijk de edele olijfboom en wij zijn de wilde olijfboom. Dat zijn de beelden die Paulus gebruikt. En bij de edele olijfboom zijn de takken weggebroken. Takken, zeg maar, de mensen die niet hebben willen accepteren dat Jezus de Messias is. Die in hun ongeloof hebben volhard. Die puur bezig zijn met het proberen te volbrengen van de wet. Die heeft God weggebroken. Hij heeft niet de olijfboom omgehaald, hè? Hou even goed in de gaten. Alleen maar takken weggebroken. En niet alle takken, enkele takken. En dan gaat het verder. En dan is er iets gebeurd dat toen wij de genade van God hebben geaccepteerd, toen wij hebben geaccepteerd wat Jezus op dat kruis heeft gedaan, heeft hij ons van de wilde olijfboom afgehaald en geënt op de edele olijfboom. Wij zijn ingevoegd in. En zoals Paulus het ook gezegd heeft, van hey, een tak draagt niet de stam. Hè? Dus verbeeld je even niks. En dat is dus wel wat er gebeurd is met de kerk. Dat de kerk dus dacht van, hey, ik ben geënt in, oké, dan ben ik dus nu de stam. Complete onzin, je bent gewoon de tak. Je bent ingeënt in, op de edele olijfboom. Datgene wat God heeft geplant, als het ware. Nou, hoewel wij dan die wilde takken zijn, ik zei het al, doen we net alsof de takken die zijn weggebroken helemaal hebben afgedaan. En als we het stukje goed lezen, dan lezen we daar dat Paulus zelf zegt van, weet je, als ze hun ongeloof loslaten, hè, je denkt van, nou ja, die takken zijn afgebroken, nou, ik weet niet of jullie wel eens bomen gesnoeid hebben of zo, dan gooi je dat op een hoop. Nou, je hoeft nog geen dag te wachten of het is al verdord en dood en weet ik het allemaal. Je kan er niks meer mee, alleen maar verbranden, weggooien. Misschien versnipperen en compost van maken of zo. Dat is het enige nog. Maar God is bij machten, zegt Paulus, om die takken die weggebroken zijn, opnieuw op te pakken, dode takken, en opnieuw te enten in die edele olijf. En wat gebeurt er dan? Dan komen ze tot leven. Wauw. Zo'n macht heeft God. En zo ontzettend veel houdt hij van het land, dat hij dat dus gewoon wil doen. En het gaat ook gebeuren. He, dus die takken die afgebroken zijn, die zijn niet afgedaan. Wij denken, de kerk, de christenen, zeg ik het maar gewoon even algemeen, wij denken dat dat afgedaan heeft. Dat is weg, klaar, afgelopen. En die paar die er dan nog zitten, oké, dat accepteren we wel. Maar we vinden ons ontzettend belangrijk. Terwijl God zegt van nee, als ze hun ongeloof loslaten, dan ga ik ze opnieuw enten in die edele olijfboom. Paulus waarschuwt ook hè, van, even kijken. In vers 20, heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Met andere woorden, wees nou even niet hoogmoedig dat jij nou toevallig in die boom in die olijfboom geplant bent, dat je daardoor een streepje voor hebt of zo. Helemaal niet. Want dan gaat hij nog verder van, hey, als God de takken van de edele olijf weg kan breken, een peulenschilletje om dat ook met jou te doen, hè? Dus als jij bezig gaat met je ongeloof, bezig gaat met jezelf in de plek zetten van iets waar je niet thuis hoort, dan zegt God ook van, eraf en aan de kant. Dus heb geen hoge dunk van jezelf, zegt Paulus. Een duidelijke waarschuwing die we daar krijgen. Het is geen eigen prestatie. Je kunt jezelf niet enten in die boom. Dat moet iemand anders doen. En dat is God die dat gedaan heeft. Dus je kunt niet prat gaan op je eigen prestatie, of op je eigen heiligheid, of je eigen kennis van de Bijbel, of op, nou, en vul alles maar in. Al die dingen helpen je geen centimeter dichter bij die olijfboom. En helpen je niet dat je daarin geënt zou worden. De enige manier om geënt te worden in die edele olijfboom is erkennen wat Jezus voor jou heeft gedaan. Nou, als we dan kijken naar de geschiedenis, zoals wat er nu gebeurt, dan zien we dat God al bezig is om hier en daar de takken die er afgebroken zijn van de edele olijf, om die terug te plaatsen. We zien dat Joden de Messias gaan leren kennen. Als we kijken naar Israël, de schattingen lopen een beetje uiteen, dat is lastig om dat precies te vinden, maar ergens tussen de 10 en 15.000 Messias belijdende Joden zijn er in Israël. Wereldwijd ligt dat ergens tussen de 100 en 300.000. Joden die Yeshua, de Messias, hebben leren kennen. Dat is gaaf. Maar dat is nog maar een heel klein beetje. Hè? Want eens zal heel Israël behouden worden. En daar ligt ook weer een sleutel. Ik heb het net al een keer gelezen. Vers 25 en 26. Paulus gaat een geheim onthullen. Hij zegt, ik heb een geheim en ik ga je willen uitleggen wat het is. Hij vindt ook dat we weet moeten hebben van het geheimnis. Vers 25. Dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Daar zie ik een geweldige genade in van God, waarin hij duidelijk maakt van, hey, ik wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat. Ik wil dat iedereen behouden wordt. En daarin hebben wij een opdracht. Ga heen en maak discipelen. Niet de dominee, niet de voorganger, niet de kringleiders, die moeten discipelen maken en de rest zitten bij en kijkt ernaar. Nee, wij allemaal. Op het moment dat je Jezus hebt leren kennen, ben jij een discipelmaker geworden. En kun je datgene wat jij geleerd hebt, doorgeven aan een ander. Natuurlijk kan dat aan broeders en zusters, maar die zijn al discipel. Dus zoek iemand die nog geen discipel is. En probeer in gesprek te komen, probeer dingen uit te leggen. En probeer te kijken van, hey, kan ik iemand helpen om een stapje dichter bij Jezus te komen? Dat is onze taak. En als die taak vervuld is, dan gaat er iets gebeuren met Israël. Dus wij hebben daar een sleutel. Wij kunnen daarin meewerken of tegenwerken. En vraag me niet hoe dat dan precies werkt, hè? Want weet je, ik zeg het heel vaak, het plan van God, ik kan er niet bij met mijn gedachten. En als ik daar heel diep over na ga denken, dan raak ik volledig in de knoop. Dus dat laat ik maar los. Ik lees maar gewoon wat er staat en dat staat er. En dan geloof ik dat wij daar dus die sleutel in hebben. En als we kijken naar dit hoofdstuk, hoofdstuk 11 in Romeinen, dan, ik heb voor mezelf wel zeg maar drie stappen ontdekt van het heilsplan van God, met betrekking tot de bekering van de Joden en de bekering van heidenen, wij dus. En hoe dat dan zich tot elkaar verhoudt. En het is altijd goed, hè, om een beetje te kijken van, hey, zitten er een aantal stapjes in die ik mee kan nemen om daar eens wat meer over na te denken. De eerste stap is dat er een verharding is over een deel van Israël. Vers 7 en 8 staat dat. De tweede stap is dat het vertellen van het goede nieuws aan de heidenen. Vers 11. Dat is een volgende stap in het heilsplan van God. He, dus dat God de verharding heeft gegeven over Israël, zodat het ook het goede nieuws naar de heidenen kon gaan. En een derde stap is dat wanneer het vertellen aan de heidenen voltooid is, dat Israël behouden zou worden. Dat hebben we net gelezen. Gewoon even drie stapjes die me zo even opvielen, van hey, er zit een bepaalde volgorde in. Nou, neem dat mee en denk daar eens over na. Nogmaals, he, het verbond wat God ooit sloot met Israël, dat staat nog steeds. En dat is nog steeds actueel. En dat blijft actueel. God is een God die zich vasthoudt aan zijn belofte. Die niet zegt van, ja weet je, ik had het toen wel beloofd, maar nou vergeet het maar, want ik ga het nu even anders doen. Zo is God niet. God is een God die keer op keer op keer bevestigt. En als je ziet hoe God bezig is ook met dat volk, he, ook vandaag de dag. He, schiet me nu een voorbeeldje te binnen met al die raketbeschietingen uit Gaza en zo. Waren ze in Tel Aviv ook met die anti-afweertoestanden. Ik weet niet hoe dat allemaal heet. Maar dan probeerden ze dus die raketten mee uit de lucht te schieten. Maar op een gegeven moment kwamen er zoveel dat ze dus moesten kiezen van welke schieten we wel en welke moeten we laten gaan. Want we kunnen niet alles tegelijk. Er was te weinig. En een commandant van het leger, die getuigde van, oké, we kozen er een paar, die schoten weer uit de lucht. En wat er toen gebeurde, dat moet een wonder van God zijn. Er stak een enorme oostenwind op En al die raketten werden eigenlijk uit hun baan gedrukt en kwamen in zee terecht. God is bezig. God ziet om naar zijn volk. En zo zijn er nog meer van dat soort getuigenisjes die er door de jaren heen, maar ook in de afgelopen periode allemaal gebeuren in Israël. Die lees je niet in de krant. Daar moet je echt even wat dieper graven om die dingen tot ontdekking te komen. Maar het is wel gaaf om te zien dat, en het bewijs ook, dat God nog steeds vasthoudt aan het verbond wat hij gesloten heeft met dit volk. En dat, ja, daar ben ik alleen maar, daar word ik alleen maar stil van. Dan denk ik van, wauw, dat is de God die wij mogen volgen. Nou, praktisch. Het is leuk om dit te weten. Leuk om ermee aan de slag te kunnen gaan. Maar ook praktisch hebben we nu een aantal dingen te doen. Nou, ik denk dat het eerste en belangrijkste is dat als wij gedachten hebben, en dat mag iedereen voor zichzelf in zijn binnenste even gaan bekijken hoe dat dan zit, maar als je de gedachte hebt dat de kerk, dat jij dus, in de plaats bent van Israël gekomen, dan denk ik dat we met datgene wat we nu al gehoord hebben, al genoeg boven tafel hebben van dat dat een zonde is. En dat je moet breken met die zonde. Ik ben er gewoon even heel duidelijk in, maar dat is gewoon zo. Als je blijft vasthouden aan het feit dat jij, dat de kerk in de plaats is gekomen van Israël, dan leef je in zonde. Want dat klopt niet met het woord van God. Breek daarmee. Volgende is bidden. Bidden voor Israël. Bidden voor dat volk. Bid om bescherming. Bid dat hun harten opengaan voor Jezus. Bid dat ze zullen zien wie Yeshua is. En als we kijken naar in Romeinen ook, Romeinen 10 vers 1 en 9 vers 1 tot 5, twee gebeden, volhardende gebeden van Paulus. Nou, gebruik die eventueel als leidraad. Hoewel in hoofdstuk 9 dat een pittig gebed is wat Paulus uitspreekt. Dat hij zegt van, ik zou wel willen dat ik door God afgeschreven word. Waarom? Om er enige van mijn volk te redden. Nou, dat is een heftig gebed, hè? Dat je dus zegt van, nou, doe mij behoudenis maar even niet. Maar alsjeblieft laat mijn volk, laat die wel behouden worden. Dat gaat heel diep. Nou, dat vraag ik niet dat jullie dat doen. Hè? Dat was Paulus die dat deed. Maar zo betrokken is die bij zijn volk, bij zijn medemens, bij zijn mede-Jood, bij zijn mede-Israëliet. Nou, laten wij kijken in hoeverre we daarin wat mee kunnen doen. Volgende puntje is lezen en bestuderen. Stap niet in de val bij alles wat er geschreven wordt over Israël, alles wat er gezegd wordt over Israël, maar pak die Bijbel en ga daarin lezen, ga daarin ontdekken en leg dat naast de krant. En zoek eens even wat dieper dan alleen maar dat nieuws wat elke dag om 8 uur of weet ik welke tijd allemaal voorbij komt op je scherm. Praktisch geven. Koop producten uit Israël. Ga erheen op vakantie. Steun organisaties. Allemaal dingen waarmee we Israël kunnen zegenen. Waarin we ze kunnen helpen. In het nieuws komt alleen maar van boycott dit, boycott dat, boycott zus, boycott zo. Nou, ze hebben geen idee wat ze zeggen. Want als je producten uit Israël zou moeten boycotten, dan kunnen we nu al onze iPadjes, telefoontjes en computers en weet ik wat allemaal, kunnen we allemaal weer uit vuil zetten. Want het grootste gedeelte van wat computers laat werken, is uitgevonden in Israël en wordt geproduceerd in Israël. Wat dat betreft is de wereld ook erg naïef bezig. Maar kijk wat je daarin praktisch kunt doen. En zegen Israël. Door dat kopen, door het geven, door betrokken te zijn, zegen je Israël. En wie Israël zegent, zal zegen ontvangen. Ga niet omdraaien, hè? Van nou, ik wil zegen van God ontvangen, dus ga ik even goede dingen doen, dan krijg ik zegen van God. Nee, wel even met de juiste motivatie. Zegen Israël zonder iets terug te verwachten. Maar op grond van het woord van God mag ik zeggen van, we zullen zegen ontvangen. Daar ben ik absoluut van overtuigd. En laat je stem horen. Als er onrecht is, reageer op artikelen of weet ik veel. Ik doe dat ze nu en dan. En dat is lastig. Pas had ik nog, kwam ik een Facebookpagina tegen waar letterlijk in stond dood aan de Joden. En ik heb Facebook gerapporteerd, hè, van nou, dat er zo'n pagina op stond. En ik kreeg als bericht terug van, nou, helaas, we zien geen dingen waardoor we geneigd zijn om deze pagina weg te halen. En dan denk ik van, wauw. Maar ik heb wel mijn stem laten horen. En hoe meer we onze stem op dat soort dingen laten horen, dan moeten ze op een gegeven moment wel dingen weggaan. Nou, gewoon even wat praktische dingen die ik aan jullie mee wil geven. En denk erover na. Wees ermee bezig. En weet je plek. Amen.